waarop de kraakstrijd zich in de hele stad eigenlijk een beetje verandert.
Maar dat heeft toch ook vaak te maken met strategieën, hoe die verschillende kraakgroepen daarmee omgingen. Ja, in de stad gingen er altijd wat heftiger toe dan in andere buurten. In andere buurten had je meer overleg of werd het via buurtgroepen weer geregeld.
Ja. Ik hoop dat we met het archief ook de informatie uit andere buurten kunnen krijgen. Dat we ook andere mensen bereiken om hun verhalen te vertellen over hoe het in die buurten ging. Vanuit het staatsarchief proberen de geschiedenis van de statie die buurt ook goed in beeld te krijgen. Daar is een behoorlijk heftig politiek spel gespeeld een aantal jaren. Met de reactie op de GDH-bom, ik heb er een stukje van, kan je ook wel horen hoe dat conflict langzamerhand werd opgevoerd.
Als je Wolfersbergen zelf gaat ontruimen, dan staat hij te klappen met handen. Want ach, dat is toch zo vervelend als zijn spulletjes zijn huis uit worden gehaald.
En dat is een van de acties die vorige week is ondernomen. Hè? Ja. Het huis van Wolfersbergen heeft een eerste ontruiming ondergaan.
Ja.
Hoe ging dat?
Daar komen we dus nog terug.
Daar wordt nog een tweede ontruiming gehouden.
Natuurlijk.
Nu is de staat in de buurt vorige week opgeschrokken door een bom die de deur van het bureau van herhuisvesting open smeet. Is dat nu een... het einde van alle onvrede die leeft bij de mensen over het beleid?
Kijk, die bom die is gelegd door een groep die zich Militant Autonome Front. Die mensen die hebben die bom gelegd. En ja, kijk, het is een manier van actie voeren. En ja, wij zijn op een andere manier bezig. Kijk, je moet je voorstellen, als 80% van de mensen hier in de buurt gekraakt zit, dan zal dat voor iedereen op een andere manier een strijd tegen het GDH betekenen.
Wij hebben die bom niet neergelegd. Dat heeft de MAF gedaan. Maar we distancieren ons daar niet van.
Ja, dat waren dus de eerste. Ja, je kan inderdaad, we hebben het er net over gehad, daarvoor zit dus ook al de herkraak van de Lucky Luik, dat ook in de beweging enorm veel haat en nijd heeft veroorzaakt. Groepen die tegen elkaar stonden te attackeren. Dat speelt dus ook in deze tijd, de ontruiming van de Luik, die er dan aan zit te komen in oktober.
De herkraak van de Lucky Luik was een pand wat van Luske was, als ik me nog kan herinneren. Ja. Onderwereld, confrontatie.
Ja. De krakers zijn er in eerste instantie door een knoeg uitgehaald en is toen met veel tamtam is die weer herkraakt. En op zo'n manier dat heel veel mensen zich daar niet meer echt toe voelden aangetrokken om daaraan mee te doen. Dat is, ik ben er zelf niet bij geweest, maar dat is zeer militair voorbereid, zeg maar. En dat heeft bij heel veel mensen kwaad bloed gezegd. Weer een punt in de geschiedenis van de beweging. Waarin je die schisma's ziet die later ook weer mee hebben gespeeld bij die uitbarsting in 88. In die buurt, ook de Lucky Luik, daar zat voor een groot gedeelte, ook die GDH-strijd kwam daar weer bij kijken. Omdat de bedoeling was van de gemeente om dat op te kopen, dat pand, om het te beschikbaar te stellen aan mensen voor die urgentieverklaring hadden en die op de GDH-lijsten stonden ingeschreven. Nou, doordat het al zo fel bijvoorbeeld in sommige buurten, onder de statiebuurt speelde, werd daar veel tegen geattackeerd van. Dat is geen redelijke oplossing, want wij hebben onze strijd tegen het GDH, dus dat is geen compromis wat voor ons aanvaardbaar is. Dus de Lucky Luik is toen ook op de spits gedreven met een gewelddadige ontruiming ten gevolge.
Uiteindelijk heeft de gemeente toen gebruikt, kan ik me nog herinneren, dat er een brief richting gemeente ging. Dat iemand die ooit eens een keer in zijn UPI heeft geschreven dat eventueel GDA-oplossingen acceptabel zou zijn voor het conflict rond Lucky Luik.
Ja.
En dat heeft de gemeente toen aardig uitgebuit.
Dat hebben ze aardig uitgebuit. En er zijn er ook wat mensen op ingegaan. En sommige buurten die dat meer zagen zitten dan anderen. Nou, uiteindelijk is het toch weer door zeg maar een harde kern is wat er gevleugeld wordt, maar is het pand toen echt overgenomen. En zijn dat soort pogingen zeg maar gedwarsboomd en is het gewoon weer op de grote keizermanier gebarricadeerd. Maar net niet goed genoeg.
Dat zat nog een gaatje in het dak.
Dat zat nog een gaatje in het dak, ja. Nou, ik heb het laatst gehoord dat ze dus via de buren zijn binnengekomen.
Via de buurt zijn ze naar binnen, via het dak naar... En het was zo goed gebarricadeerd dat de krakers er eigenlijk ook niet meer uit konden.
Ja.
En zelfs zo goed gebarricadeerd dat er nog een aantal mensen urenlang een poging hebben gedaan om de voordeur open te krijgen, maar dat werkte ook niet.
Ja, de Lucky Luik was een soort afsluiting van een periode, ook wat op, vanaf toen de kraakstrijd werd op, zeg maar, met name op die, in de buurt ervoor gezet en niet meer in de grachtengordel. Weijers kwam op, was toen nog gekraakt.
Maar volgens mij ging in de, was het juist die buurtstrijd ging al naar beneden, omdat het in de buurt niet meer uitgelegd kon worden.
Dat valt dus maar aan de hand van de statiebuurt kan je zien. Ik bedoel, het grote conflict in de statiebuurt speelde in 84-85. En in deze periode wordt er ook aan gewerkt, heel erg, om die relatie met die buurt zo goed mogelijk te krijgen.
Ja, ik kan me herinneren van de pijp in toen de tijd, dat je in ieder geval die hele discussie van geweld en geweldloze ontzettend in zwang raakte.
Ja.
En die beweging letterlijk en figuurlijk in twee kampen...
Ja, nou ja, dit is, ik ben opgegroeid in de statie de buurt. En daar was dat, waren dat discussies niet in zwang, die werden gewoon afgekapt.
Het die
was
werden gewoon afgekapt.
Überhaupt nee, niet in vragen.
Zo'n buurt.
Ja, nee, dat heeft dus enorm consequenties. Je komt toevallig in zo'n buurt terecht via zo'n krijgspreker. En dat heeft natuurlijk wel heeft consequenties van hoe, met welke groep je omgaat en hoe je die strijd verder voortzet. Ja, zo'n stukje wat we hebben opgenomen van de deurwaarder. Het ging dus niet altijd zo hard. Het was een vrij ludieke aangelegenheid. Hoe al die ontruimingen toen in de statie de buurt en in heel de stad waarschijnlijk toen werden tegengehouden door Braan. Die je vertelt dat...
Dat
die...
waren toen nog GDA-ontruimingen en dan kreeg je de eerste. Er kwam Braan zijn uppie langs.
Ja,
en die werd dan door 10, 15 mensen tegengehouden.
Ja.
En dan werd er geloof ik de tweede keer kon je ook nog tegenhouden. En dan de derde keer kwamen ze met politie als ze dan nog kwamen.
Nou, dan rijd ik dus met mijn auto de straat in, met twee man politie en een stadsreiniging. En dan staat er dus voor het pand een grote groep. En dan stap ik uit. En dan zeg ik gewoon goedemorgen. En dan zeg ik, het is zeker de bedoeling dat ik er nou niet in kom. Nou, dan zegt dus de groep, nee, je komt er niet in. Nou, dan zeg ik, dan ga ik maar weer verder. En dan stap ik weer in mijn auto en dan rijd ik weer door. Ja. En dan is voor mij de zaak op dat moment weer afgelopen.
Weten ze dan van tevoren dat u eraan komt?
Ja, want ze zijn geschreven, dus wanneer ik kom, wanneer de ontruiming is.
Ja, dat moet. Dat,
nou, ja, dat doe ik altijd. Mensen krijgen bericht wanneer de dus ontruimd wordt.
Maar is dat niet verplicht dan, om dat te schrijven, wanneer u komt?
Hoeft niet.
Dus u kan ook per verrassing...
Ja, dat kan ook.
Maar daar ziet u mij vanaf.
Ja, dat doe ik nooit.
Waarom niet?
Nou, dat is niet netjes natuurlijk.
Wat vind je ze nog, hè? Dat soort deurwaarders. Ja, maar dit was inderdaad de eerste, zo'n eerste ontruiming. En die tweede ontruimingen die zijn in de statie de buurt is jarenlang nooit voorgekomen. En dat heeft verschillende mensen, de autoriteiten, heeft dat behoorlijk geïrriteerd altijd. Nou ja, Wolfsberger, de wethouder van de GDH-zaken.
Ik kan met een peloton ME best een woning ontruimen. Dat zal best lukken en wel twee ook. Maar ik kan het probleem er niet mee oplossen. Ik kan met een peloton ME het probleem niet oplossen dat er in de stad dus een stukje is waar men op dit moment blijkt te zeggen we erkennen de woningdistributie niet.
Een soort vrijstaat, hè? Dat gebied.
Ja, nou ja, god, soort vrijstaat, hoe, nou, als je het zo noemen wilt, dan op dit punt in elk geval maar, is er een andere situatie aan de hand dan in de rest van Amsterdam.
Maar wat is het dan waar van de geruchten dat u dat in ieder geval overwogen heeft, grootschalige ontruimingen in de staatsdienst in de buurt? Dat klopt niet.
Die geruchten zijn volledig juist.
Juist.
Natuurlijk, heel simpel.
Ja.
Wij hebben met die statie in de buurt te maken sinds 2 jaar. En nou, om het verhaal even heel kort te vertellen. Er was oorspronkelijk helemaal niet van een uitzonderingssituatie sprake 2 jaar geleden. Toen is door een aantal historische gebeurtenissen, waaronder de grote keizer overigens, die nou verder niet zoveel ter zake doen op dit moment, ja, eigenlijk een wat krachtiger aanpak van die buurt voortdurend naar achteren geschoven. Tot je op een moment kwam dat je moest realiseren dat je een tijd lang iets had laten liggen als gemeentebestuur en dat er daardoor een nieuwe situatie was ontstaan. Toen heeft er in het najaar van 81 hebben we geprobeerd om een aantal ontruimingen in de statie de buurt te effectueren. En één daarvan, de Spaarndammerdijk, is uitgelopen op een vrij behoorlijke matpartij tussen de politie en diezelfde groep bewoners van de statie de buurt waarover ik u sprak. overigens dezelfde groep, en dat is dan weer wat mij buitengewoon steekt, die ook tot driemaal toe het kantoor van de dienstherhuisvesting is binnengegaan en daar om te demonstreren hoe men er tegenaan kijkt, de kasten met dossiers van woningzoekenden over de straat heeft geflikkerd.
Ja.
Ja, de Vrijstaat staat hier de buurt. Dat zijn natuurlijk ook tactieken van de autoriteiten om op een gegeven moment situaties te creëren dat vrij gewelddadig optreden gelegitimeerd wordt naar buiten toe. Want het was toen van alle kanten werd er wel ingezien dat het GDH aan die hele woningdistributie in Amsterdam niet functioneerde. Ik denk dat in die situatie nauwelijks verandering is gekomen, eerlijk gezegd. Hoewel ik er niet meer zo'n zicht op heb. Er is natuurlijk wel het een en ander veranderd, maar in die tijd werd onder andere door de acties van de krakers in Amsterdam werd het hele gemeentelijke beleid niet meer onderuit gehaald. En de wethouders zaten met hun mond vol tanden. Die konden het niet naar de buitenwacht legitimeren om daar zeg maar fel.
In die tijd ging je niet naar het GDA toe, maar ging je gewoon kraken om aan een woning te komen. Ja. En die kon je onderhouden.
Ja, het was het hoogste conjunctuur van de kraakspreekuur in de stad. Daar was in alle buurten werd het twee keer in de week spreekuur gedraaid. En daar werden en masse mensen aan etages geholpen.
Ja, ik kan me herinneren, in die tijd draaide ik ook nog spreekuur dat we geloof ik 10 kraken in een week hadden zo ongeveer.
Ja. Omdat er dus geen tweede ontruimingen kwamen. Braan reed inderdaad de hele dag met zijn autootje door de stad. En het was natuurlijk ook een situatie, aan de ene kant zeg maar dat, het was ook de tijd van een soort generatiewisseling. De krakers van het eerste uur, zeg maar, van het tweede uur dan rond de jaren 80, vonden hun andere bezigheden. Er kwamen nieuwe mensen in de beweging. En die hebben in die tijd hun beweging zeg maar, op poten gezet. En de buurt, hun relatie met de buurt verstevigd. Die subcultuur zeg maar, is op poten gezet. De cafés, de theaters, de restaurants en zo. Dat is allemaal in die vrij rustige tijden in die buurten waarin de gemeente zeg maar, zich afzijdig hield van ingrijpen. Is dat allemaal op poten gezet. Waarvoor een groot deel nog steeds van geprofiteerd wordt. Die nog steeds bestaan, dat soort dingen. Dat kon, ja.
Tegenwoordig zelfs gesubsidieerd worden.
Gesubsidieerd, ja. Dat kon niet langer duren. Op een gegeven moment, daar moest een eind aan komen. En ik denk dat de autoriteiten er ook alles aan gedaan hebben om wegen te vinden, om te proberen daar een spel tussen te krijgen. Moet je de hoofd van de bureau Warmoestraat, waar de staatsdienstbuurt toen onder viel, die probeert alweer een aanzetje te geven. Dat is al 84 ondertussen.
Winkels.
Ik denk dat waar er een hele militante groepering in die kraakbeweging zit, dat het een hele moeilijke buurt voor de politie is. Juist omdat het onvoorspelbaar is voor de politie wanneer die militante beweging in beweging komt. En in die situaties dan wordt grof geweld niet geschuwd. En ik heb al een paar keer hebben wij meegemaakt dat tiental agenten alleen maar door gebruikmaking van het trekken van hun pistool zich nog het vege lijf hebben kunnen redden. En dan echt het vege lijf. Dat was zodanig geweld dat je zegt, er was geen andere mogelijkheid meer. En als er geschoten zou zijn, waar ik godzijdank dat het niet gebeurd is, dan was dat volkomen gerechtvaardigd geweest volgens de instructies.
Hoe kijkt u nou hier van zo'n afstand aan tegen die kraakbeweging daar?
Wat wij merken is dat die kraakbeweging, die groepering in ieder geval, geroken heeft aan de macht en aan een ongecontroleerde macht. Dat zullen ze zelf niet zeggen, want ze zeggen wij worden steeds door onze eigen krakers gecontroleerd, maar is ook maar een beperkte groep. En ja, de arrogantie van de macht begint te vertonen ook op andere terreinen dan het volkshuisvestingsbeleid.
Nou ja, je merkt dus ook aan die reactie dat ze kunnen er niet aankomen op een of andere manier. Ze proberen dan die beweging in een bepaalde hoek te drukken. Waar Winkels het over had, was een conflict in de Hugo de Grootstraat, waar inderdaad getrokken pistolen stonden. Maar niet zozeer omdat de krakers nou zo gewelddadig waren, want die stonden daar voor het pand om de ontruiming tegen te houden.
Maar omdat de politie de toen de tijd wou laten escaleren.
Die hebben toen ook met bot geweld inderdaad die hele groep in elkaar geslagen en verschillende arrestaties gevallen. Maar een paar dagen later is de woning weer herkraakt en zaten ze gewoon weer, waren ze weer bij af. En was het weer zeg maar een behoorlijk nederlaag van de politie. Voor de politie en voor de autoriteiten die dus ja, een falend huisvestingsbeleid met dit soort niet dat dit soort acties konden wegpoetsen, zeg maar. Nou, die staat in de buurt, die groep die werd, zeg maar, steeds meer gestigmatiseerd. Het begrip de harde kern van de kraakbeweging kwam op. In 84 is er nog een keer het GDH zelfs in de fik gevlogen. De Ferdinand Bol-rellen kwamen op. Waar een enorme rel geschopt werd om de ontruiming van de Balletacademie, als ik me wel herinner.
Nee, de
Pogo-academie.
De Pogo-academie, de Balletacademie was er een aantal dagen ervoor waar de politie grootschalig opklop kreeg.
Ja, af en de details van de geschiedenis
worden hier ter plekke ingevuld. Ja. Maar als we dan verder gaan over de staats, dan zie je ook dat de politiebeleid gaat wijzigen. Er komen de oprichting van zogenaamde wijkteams, volgens mij.
In die tijd wordt daarover gedacht om inderdaad een apart politiebureau voor de staatsie de buurt op te gaan zetten.
Maar wat er dan wel gebeurt is dat de agenten die ergens anders niet te handhaven zijn richting staatsie de buurt verhuisd worden. Zo ongeveer.
Ik weet niet precies, ik zou er niks over durven zeggen, maar het is niet uitgesloten dat inderdaad dat soort dingen wel gebeurd zijn.
De harde kern van de politie. Daar gestationeerd.
Maar goed, in het najaar van 84 komt dan ook het plan van Fantijn om de staatsie de buurt te bezoeken. En dan begint dus, zeg maar, de slag om de staatsie de buurt. En dat gaat met, noem je dat? Daar wordt niet op de nuance gelet, maar dat gaat echt behoorlijk stevig. Zoals bijvoorbeeld Tros Actua in die tijd.
Dames en heren, goedenavond en welkom bij Tros Actua. In Amsterdam was het deze week weer flink raak. Krakers, maar vooral ook relschoppers, zorgden in de Ferdinand Bolstraat voor plunderingen en vernielingen.
Maar in de Amsterdamse staatsliedenbuurt heeft het gemeentebestuur het zover laten komen dat met gebalde vuist vanuit het illegale café de Rioolrat min of meer de wet wordt voorgeschreven aan de buurtbewoners. Daarbij gebruikmakend van een eigen illegale radiozender, de Staatsradio. De nieuwe regeerders zijn bijvoorbeeld voor gratis gas en licht. De gewone Amsterdammer wil een bier ook gratis. Was er voorheen nog overleg tussen de krakerswoongroep en de gemeente, nu is het zo dat er ook veel illegale buitenlanders wonen. Met name
Nou, er wordt een aardige sfeer gecreëerd waarin dus echt een prestige, dat hele bezoek van Fantijn wordt echt een prestige kwestie. Niet alleen van buitenaf wordt het zo gespeeld, maar ook de woongroep zelf heeft daar natuurlijk ook zijn bijdrage aan geleverd. Ik bedoel, dat soort zaken, dat gebeurt niet van twee kanten. Er is wel degelijk inderdaad sprake geweest van een prestige strijd tussen twee partijen. De kroonspan nog altijd, het CDA-kamerlid Gugel Thierry van Wezel, die de legendarische uitspraken doet, die ik ook nog op een bandje heb gezet.
Daar is de rechtsstaat ophouden te bestaan. De politie patrouilleert niet meer om redenen van dat men de mankracht daar niet voor heeft, maar ook om veiligheidsredenen. En ik geef u de verzekering dat achter al die krakers heel wat figuren, individuen en organisaties schuilgaan die ik niet graag te kost zou geven. Wat ik daar ben tegengekomen is eigenlijk Amerikaanse toestanden. Je hebt ook in gedeeltes van New York heb je bepaalde plekken waar de politie niet uit de auto durft te komen. Nou, je ziet gewoon bij de politie een vrees. Een vrees die ertoe leidt dat men zegt dat indien er gewapende hand opgetreden zou worden, dat er slachtoffers aan beide kanten gaan vallen. En dat is voor mij duidelijk de agressiviteit, de hardheid. En datgene wat schuil gaat achter dit hele gebeuren is zeker het onderzoek waard. Maar met een ingrijpen
zal men dus terughoudend moeten zijn, omdat men gewoon simpel weet dat dat tot slachtoffers kan leiden.
Ga door.
De staatsliedenbuurt is eigenlijk geen deel meer van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat bedoel ik, daar regeren hele andere wetten. Daar regeren de wetten van de krakers, van de sterkste. En daar is dus het gezag ophouden te bestaan. Nou, dan zeg ik nou zo, noem het terrorisme, noem het iets anders, het anarchisme. Maar de Nederlandse staat der Nederlanden is ophouden te bestaan, haar gezag uitoefenen over gedeelte van Nederland. Dat is de staatsliedenbuurt.
Ja, het is,
dus na de Vondelstraat de tweede vrijstaat.
Ja, ja, zeker. Ja, het is een beetje lachwekkend als je het nu weer terug hoort. Maar in de tijd was het inderdaad olie op het vuur. En Fantijn die kwam de buurt in december. Er is een tribunaal georganiseerd. En ja, ik denk ook dat de kracht geweest is van de statie, de buurt, van de woongroep daar, waarom ze het zo lang hebben kunnen volhouden, dat er dus enorm goed contact was met allerlei buurtgroeperingen. En bij dat tribunaal was weliswaar georganiseerd door de woongroep, maar daar namen dus alle groeperingen in de buurt aan mee. En de buurt vormde in zekere zin één gezicht naar buiten toe. En daar is Fantijn toen bot doorheen gekomen.
Of niet juist?
Ja, daar kan je dus over twisten. Want ja, je weet dat een jaar later dus...
In eerste instantie met zijn bezoek kwam hij er niet doorheen. In tweede instantie natuurlijk wel.
In tweede instantie wel, ja. Dat is waar. Nee, maar ik bedoel, hij had ook andere wegen kunnen zoeken om ermee om te gaan. Maar hij stond erop om dat bezoek af te leggen. En hoogtepunt in zijn loopbaan. Daar komt het.
Nou, de demonstranten hebben meneer Fantijn gevonden. En nu zijn ze allemaal aan het schreeuwen. Burgemeester Fantijn loopt omringd door allerlei mensen. Nu richting Haarlemmerweg. Steken nu de Haarlemmerweg over. Onder ontzettend gejoel de richting van het GFB-terrein op. Hij gaat zich kennelijk verschansen in het Westerpark of zo. Fantijn vlucht de muur uit.
Nou, dat was dat. Fantijn de buurt uit. Maar ze hebben haar teruggeslagen, dat is duidelijk. Het politiebureau werd opgezet, district 8. De buurt viel eerst nog onder de Warmoestraat. Er is uiteindelijk een apart bureau bijgekomen op de Marnixstraat. Uit de stukken die tijdens diverse bezoekjes aan instanties zijn buitgemaakt, is duidelijk geworden dat ze inderdaad lange tijd hebben geprobeerd om een ingang te vinden om die woongroep de beslissende slag toe te brengen. Al met al is duidelijk dat het dus op een grote confrontatie moest gaan uitlopen. En je hoort Fantijn er zelf ook nog even over. Die.
Het is waar dat als men wel eens spreekt over de harde kern van de kraakbeweging, dat die in belangrijke mate, naar men zegt, zich genesteld heeft in de staatsliedenbuurt.
Als ik nou zo even naga hoe men om de staatsliede buurt heen en daarin toch een soort stellingen betrokken heeft. Dat een heleboel mensen zeggen, wij laten niet met ons sollen, er moet nu gewoon iets gebeuren, van alle kanten. Heb ik wel eens het gevoel, is er niet een heleboel prestige aan de orde en kan dat niet leiden tot een vervelend treffen, om het zacht te zeggen?
Ja, nou dat moeten we natuurlijk zien te voorkomen. Van prestige wordt niemand beter. En daar ben ik zeker niet op uit.
Nee. Ziet u zichzelf wel eens in een soort droom als de zoveelste burgemeester die struikelt over de kraakbeweging, die struikelt in de staatsliede buurt?
Nou, iedereen heeft zijn nachtmerries, maar tot nu toe word ik daar goed mee te leven.
Nou, hij was er dus wel op uit. In oktober 85 is het dan zover, dan is de roemruchte ontruiming van de Schaapmansstraat en de dood van Hans Kok. Het is eigenlijk, als je het zo terug hoort, die hele geschiedenis, dan is het een, dan is het iets wat er altijd al in heeft gezeten. Dat is, of in heeft gezeten, ik bedoel, die gewelddadige uitbarsting en de manieren ook hoe de politie en de autoriteiten van toen af om zijn gegaan met de woongroep en met de krakers in heel de stad. Ik denk dat vanaf dat moment echt de strijd ook een heel ander karakter heeft gekregen. De kraakbeweging in de stad ook een heel andere tegenstand heeft ontmoet. Er werden echt de binnenlandse veiligheidsdienstmethodes werden echt toegepast. Intimidatie van mensen en zo. Het was niet meer zeg maar voor een deel vaak vrijblijvende en ludieke kraakstrijd van vroeger. En dat, ja. Dat heeft er waarschijnlijk ook toegeleid dat er dus nog meer conflicten binnen die beweging zijn ingeslopen. En dat er dus ook, ja. Dat de conflicten ook harder werden met de autoriteiten. Nou ja, na de ontruiming van de Schaapmansstraat is ook weer geprobeerd om de buurt op één lijn te krijgen, om iedereen goed te informeren. En er zijn buurtbijeenkomsten georganiseerd. En het moet vrij frustrerend zijn geweest voor Van Tijn, dat hij dus ook toen niet gelukt is om die buurt in tweeën te splijten. Tijdens die buurtbijeenkomst was nog een klein voorval waar je kan zien van hoe de politie toen probeerde om die vervelende krakers uit de stad te krijgen.
Even op inhaken, jij zegt hoe de politie bezig is. Nou, ik kom speciaal aan de microfoon om te vertellen hoe de politie bezig is. En dan heb ik twee voorbeelden van vanavond. Ik weet niet of mensen het gemerkt hebben, maar hier schuin tegenover heeft een gele, volgens mij Opel, kadet gestaan. Die iedereen gefotografeerd heeft, zo mogelijk, die hier in en uit is gegaan. Ik weet niet of dat is opgevallen. Ze staan er misschien nog, misschien hebben ze nu iedereen. Het tweede... wat er gebeurd is, en dat is 10 minuten geleden gebeurd. Kijk, elke buurtbewoners die belangstelling hebben voor wat er gebeurt in de buurt, althans de meeste zijn hier. Dus bijvoorbeeld in het Krakencafé de Riola zijn heel weinig mensen. De politie heeft daar gebruik van gemaakt door mensen aan te houden die de Riola in wouden gaan. Die heeft ze gecontroleerd op hun personaaljaar. En bij een geconstateerde boete van een verkeersovertreding van 175 gulden, meegenomen, waarschijnlijk naar bureau 8. Het betreft mijn eigen vriendin toevallig. Dus ik ga daar nu naartoe om kijken of we haar vrij kunnen krijgen. Maar zo is dus de politie bezig.
Nou, je ziet het.
Ja. Ja, we zijn langzamerhand in 86 aangeland. En dat zijn ook. Ja, dan beginnen ook langzamerhand. De perikelen die wat mij betreft een soort einde zijn geweest voor de kraakbeweging zoals die toen bestond. De grote PVK rellen in 88. Aan de ene kant is dat ook gedwongen door hoe er van buitenaf werd omgegaan. Ik bedoel, inderdaad, de repressie werd veel harder, er werd veel gemeener mee omgegaan. Dat werkte ook intern allerlei spanningen op. En de mensen die daar het best tegen bestand waren, die konden het ook niet aanzien dat er dus inderdaad af en toe wel eens iemand te veel vertelde. Ja, dit is natuurlijk nog steeds een heel heikel onderwerp om daarover te spreken. Dus voor iedereen die er in de tijd bij betrokken is geweest. Ook in dat jaar speelden dus de Olympische Spelen die naar Amsterdam werden gehaald. En je kon toen al zien dat er dus heel nauwgezet werd gelet op wat die mensen, die harde kern van de kraakbeweging uit de Staatse buurt, nu eindelijk van plan was. Een voorbeeldje daarvan is ook het bezoek wat de groep No Olympics bracht aan Lausanne, waar op een gegeven moment besloten moest worden of Amsterdam de Olympische Spelen zou krijgen.
Ja, nee, er werd een spandoek ontvreemd, om het zo maar even te zeggen. Een aantal priemen en een bako en andere autogereedschap. En verder een aantal stickers, ansichtkaartjes tegen de Spelen dan nog steeds. En die werden dus apart gelegd, een paraplu notabene, ook een zwaar wapen natuurlijk. Valt ook onder de wapenwet, dacht ik, in Zwitserland. En nog een aantal van dat soort, feiten flauwe kwaliteiten. Die werd apart gelegd en daar werd dan eventueel in een later stadium nog over besloten of het mee mocht te nemen.
Ja, dat latere stadium, dat werd nogal lang, hè?
Ja, nee, daar kwamen we om 10:30 's morgens aan. We dachten, geen probleem, even de controletje hoog uit en dan gaan we verder door. We dachten, het rond koffietijd om los aan te zijn, maar ja, dat ging dus even mis. De hele controle heeft 6 uur geduurd.
Hoe kwam dat nou?
Ik denk dat het kwam omdat wij nog op een strepen stonden. In de zin van de controle was geweest. Wij wisten dus dat er niets aan de hand was. Ook de heren douaniers wisten dat. En wij wilden dus gewoon verder gaan. Nou, dat was nou eenmaal niet de werkwijze van hun. Zij wilden wachten op een aantal veiligheidsagenten, hebben we begrepen, vanuit Lausanne. Die uiteindelijk de zaak moesten fiateren. En die zijn inderdaad gekomen. Uiteindelijk een zestal veiligheidsagenten. En die hebben dus een uur of vier min of meer vergaderd, zei het ook telefonisch met waarschijnlijk het ministerie, dat ze daar het begrepen uit de Fransen. En uiteindelijk is dan besloten om ons alsnog na opnieuw gecontroleerd te worden, ditmaal dus naakt gefouilleerd te worden, de auto nogmaals gestript te zijn, besloten dat we door mochten.
Lausanne was dit.
Ja, Lausanne. Het is op zich een hele succesvolle actie als je het zo terugkijkt. Waar ze in Berlijn momenteel nog lering uit kunnen trekken waarschijnlijk.
Ja, dat doen ze volgens mij ook volop.
Dat doen ze ook, ja. Ja. We hebben al wat verzoeken gehad indirect om dat mensen uit Berlijn graag eens in ons archief wilden kijken. Om te kijken hoe dat in de tijd nu allemaal gegaan is. Nou ja, dat zie je nog dat we dus niet alleen maar melancholisch terugkijken naar het verleden, maar ook proberen nog inderdaad om te laten zien hoe het toen was en dat je daar misschien nu nog wat aan kan hebben. Nou, nu blijkt dus weer een goed voorbeeld om inderdaad de actualiteit er weer bij te halen. Ja, die tijd, dat was inderdaad overheerste die conflicten in de beweging.
Want we hadden Kedigem ook nog gehad in die...
Ja, de Kedigem, en er zitten nog wel natuurlijk andere dingen in die...
De Okegemstraat, ja. De verradersdiscussie.
Ja, en de Marienburg zit er nog tussen in Nijmegen en zo. En
de opkomst van de RARA.
Ja, het is allemaal. Het is, de hele beweging kreeg een heel ander karakter, zeg maar. Het was echt. De repressie was ook veel harder. En de mensen werden natuurlijk ook dus veel harder aangepakt door de politie zelf.
En dus moest de normale actievoerder ook aan bepaalde gedragscodes gaan doen.
En mensen hebben dus de uiterste consequentie gekozen. En andere mensen hadden daar niet zoveel zin in, kan je zeggen. En dat is dus uiteindelijk tot een enorm conflict gekomen. Maar dus zeg ik, het is een conflict dat niet zomaar in 1988 uit de lucht kan vallen, maar dus een jarenlange historie aan vooraf gaat. Uiteindelijk lagen de posities heel helder. Je was ofwel voor of tegen, je was ofwel voor bepaalde mensen of tegen bepaalde mensen. Het ging over een heel klein clubje natuurlijk. Maar in zekere zin... lagen die conflicten er vroeger ook al, maar toen waren er veel minder mensen die afstand namen van die methodes van actie voeren. En, dus in zekere zin is zeg maar de hele beweging ook voor een deel verantwoordelijk voor wat er toen gebeurd is. En is het niet zo, zeg maar, een conflict wat toen opkwam waar je simpelweg positie in kon kiezen en dat was het. Het is als iedereen die in die beweging heeft meegedaan, die kan ook min of meer bij zichzelf te raden gaan van hoe is de godsnaam, heeft het zover kunnen komen? Hoe heb je mensen inderdaad misschien ook wel jarenlang te veel hun gang laten gaan? En hoe is het mogelijk dat niemand daar ooit een vinger heeft tussen kunnen krijgen? En nou ja, als je daarachter bent van hoe kan dat of zo? Hoe zit het met die controle onderling en hoe zit het met die vergaderingen? Hoe zit het met actievoeren en met plannen?
Nou, ik denk dat in begin jaren 80 met die tijdelijke vergaderingen altijd nog wel een soort democratisch overleg was, waarin andere mensen die anders dachten toch ook nog een keer weer bij konden sturen. Of op een gegeven moment was het grip, denk ik, ook weg op die beweging.
Ja, ja. Ik denk dat het toen ook al, we hebben net al een paar voorbeelden gehad, dat het toen ook al niet speelde hoor. Dat het toen ook al met die roemruchte methodes vrij ruksigloos met mensen werd omgegaan.